En dan hebben ze dus kazematten bij alle rivierbruggen in het oosten van Nederland gebouwd. Maar om Hitler niet voor het hoofd te stoten, hebben ze er ook een paar gebouwd richting België. Want stel je voor dat de Belgen komen.
Ja. Oh, dat de Belgen komen.
Dit is het verhaal van Grave. Een podcast over de ziel en zaligheid van de Brabantse vestingstad Grave. En haar bijzondere historie van ruim 800 jaar. Peter Linders gaat op zoek naar hoogtepunten, bijzondere inwoners, opmerkelijke verhalen door de eeuwen heen. Dit is Het Verhaal van Grave.
Welkom bij de podcastserie Het Verhaal van Grave. Mijn naam is Peter Linders en ik heb vandaag de gast Kees Vos. En we duiken in de historie van 1940. Goedemiddag Kees.
Goedemiddag.
En welkom in Grave weer.
Eindelijk weer eens.
Ja, je hebt je hart wel bij Grave, maar je woont in Assen.
Ja.
Ja, hoe is dat gegaan?
Ja, je reist door het land en je komt een leuk meisje tegen. En daar loopt verkeerd af.
Nou ja, het is maar net hoe je het goed of verkeerd. Want ja, je woont in Assen, maar je bent wel heel geregeld in Grave.
Ja, mijn broer heeft hier altijd gewoond, mijn moeder ook natuurlijk. En ja, mijn broer is dan overleden, maar contacten die blijven wel.
Ja, je broer Evert, ook bekend hier bij Gravenaren, is overleden. En die was toen ook al, die was al druk bezig met de verhalen rondom de oorlog.
Ja, dat was een bijbaantje.
Ja.
Als pensionade.
Als pensionade. Ik ken jou vooral vanuit zeg maar een van de aanjagers van de kazematten. Het Kazemattenmuseum in Grave.
Ja, daar mag ik graag mee bezig zijn.
Ja, die bevinden zich bij de brug, twee kazematten. Ja. Het verschil van tussen een kazemat en een bunker, dat wordt natuurlijk wel eens vaker gevraagd. Kan je er iets over vertellen?
Tot 1940 kennen we in Nederland alleen maar kazematten.
Ja.
De Duitsers gebruikten voor dat soort bouwwerken de naam bunker.
Ja.
En dat is lopende de Tweede Wereldoorlog een wereldgebruik geworden. Iedereen noemt die dingen nou bunkers. Alleen bij de kazemattenmuseum, als je daar bunker zegt, dan kost je dat een rondje.
Ja. Dus dat geldt ook voor mensen die op bezoek komen. Dus let op. De kazematten bevinden zich... Je hebt een kazemat Noord en een kazemat Zuid. Maar ze bevinden zich allebei bij de brug aan de Graafse kant.
Ja, de kazemat Noord op de uiterwaarde een beetje uit de flank. En kazemat Zuid staat in de as van de brug.
En was er aan de overkant waren er ook kazematten?
In de overkant stond niks. Alleen een antitankversperring. Die stond een beetje diagonaal over de weg. Precies in de verlengde van de vuurlijn van kazemat Noord.
Oh ja, snap ik. Nou, als je naar die kazematten kijkt, dan valt je op dat ze bevlekt zijn. Dus een soort van beschildering, zwart-wit. Wat was daar de reden van?
Dat is overigens alleen maar bij kazemat Zuid. De bedoeling was, als je dus naar de beschildering kijkt, dan zie je ook dat er kanonlopen opgeschilderd zijn.
Oh.
Als je dus vanuit de verte met de vaargekeken kijkt, dan zie je dus een stuk of acht kanonnen. En dan moet je maar wachten tot welk cirkeltje het kanon is. Op het moment dat ze gaan schieten, dan wordt dat duidelijk.
En er werd natuurlijk geschoten op wel of niet het echte kanon. Dus, en dat kon je ook zien, dat kan je nog steeds zien aan de...
In de frontmuur zitten wat inslagen van mitrailleurs of andere kleinere wapens, ja.
En is de misleiding geslaagd, denk je?
Nou, ik denk het niet, want ze hebben geschoten en dan is de misleiding over.
Ja. Inderdaad. Maar dan is het de vraag van of ze dan ook de schutter in het kazemat hebben.
Er is in de kazemat door vijandelijk vuur niemand gewond geraakt.
Nee. Oké. Dus dat heb je ook. Heb je dat uit overlevering of een onderzoek?
Ik heb een dagboek gehad van een van de bewoners van kazemat Noord. En die heeft het hele voorgang beschreven. En volgens hem zijn er dus alleen uit kazemat Noord een aantal mensen met brandwonden op de vlucht geslagen.
Oké. Ja, ik heb jouw boek hier voor me. Document 1940. Graven op weg naar de oorlog. Best wel gedetailleerd. Er staat heel veel informatie in.
Ik zie het zelf ook eigenlijk meer als een vademecum. Ja. Ik probeer toch alle informatie die ik als zoekende tegenkom daarin neer te zetten. Want als je dat zelf allemaal op moet zoeken, Ik ben er meer dan 30 keer voor naar Den Haag geweest in het archief na te bladeren. Dus,
ja, dat is echt zoeken.
Ja, dat is geen index van. Dat moet je gewoon. Want je krijgt een doos en dan moet bladeren.
Ja. En dan ontdek je hele bijzondere zaken.
Dus. Je ogen staan op graven en kazematten.
Ja.
En zo gauw je dat woord ziet, dan, dan moet ik even beter lezen.
Dan duik je erin. 1940, de aanloop na de oorlog toe. Dus hoe was die tijd, 1938, 1939?
Nou, het begon eigenlijk al eerder. Het graven was behoorlijk in verval. Het was rond 1900 kaalgeplukt van zijn oude vestingwerken. En nieuwe activiteiten die waren er niet. Dus het enige wat er nieuw was, dat waren de bordjes onbewoonbaar verklaarde woning. Die groeide gestaag. Dus toen er in Den Haag werd geopperd dat er nieuwe garnizoensteden moesten komen, was burgemeester Fiek als de kippen bij om graven aan te bieden als toch wel heel geschikte plaats.
Oh, hij is gaan lobbyen naar Den Haag om van nou kom maar hier naartoe. Want...
Ja, en dat heeft graven best een hoop geld gekost. Want defensie kwam niet voor niks.
Dus er moest een bruidschat en dat heeft natuurlijk te maken met het gereed maken zeg maar, van de locatie.
Ja, en het oefenterrein in Langeboom, er moest zoveel hectare oefenterrein bij zijn. Nou, graven was niet eens zo groot, dus dat moesten ze buitenshuis zoeken.
En dat is ook toen gebeurd. En daar, zo is het zogenaamde mopcomplex of het oefenterrein. Ja. Nee, geen mopcomplex, het is een oefenterrein.
Dit was de schietbaan die bij het Huxke lag.
Ja. En dat was een mopcomplex bij het Huxke?
Dat was de schietbaan.
Dat was de schietbaan. En een lange boom?
Dat is wat ik de schietbaan noem.
Ja, precies. En later is er een oefenterrein ontstaan aan de achterkant zeg maar, van graven richting Reek.
Ja,
dat is later.
Dat is, uit de NATO-tijd, zeg maar.
Ja, dat is veel later. Dus er moest wat georganiseerd worden, gelobbyd worden. Burgemeester Fiek wist de weg naar Den Haag te vinden. En hij kreeg het voor elkaar dat er weer een garnizoen naar graven zou komen.
Ja, gelijk een dubbele kazerne. Want de meeste kazernes waren voor één bataljon. Zoals die... Ja, bijna overal. Die oude gebouwen met een poortgebouw. Dat zijn dus voor één bataljon. En hier in Graven was het voor twee bataljons. Was gelijk, dus een grote kazerne.
Maar ik las, 1938 kwam het garnizoen in Graven. Maar toen was de kazerne nog niet.
Nee, dat is ongeveer tegelijkertijd dat het garnizoen kwam en de bouw begon. Dat is, dus de mannen konden goed zien wat er gebeurde, maar ze konden er nog niks mee.
En waar verbleven ze dan?
Er waren in Graven nog wat oude kazernegebouwen. Dus hier aan de Hoofdse Straat. Wat later als gymzaal en zo in gebruik was genomen.
Bij de infirmerie?
Ja, de infirmerie. Nou, dat was een standaard van 1800. Dus de mensen sliepen daar met de koppen naast elkaar. Dus daar kwamen allerlei gezondheidsofficieren op af van dit kan niet. Er zijn dan nog op het terrein daarachter barakken gebouwd. En dan de Elisabethstraat is de toenmalige nijverheidsschool is in gebruik genomen als locatie voor een compagnie.
Oké, dat gaf natuurlijk weer wat reuring in Graven, want je zei Graven was een beetje ingedut. En dat de mannen moesten gevoed worden met brood en met vlees en et cetera.
Het was wel de bedoeling dat het meest bij de plaatselijke kruideniers en dergelijke gekocht werd.
Ja. Dus burgemeester Fiek was wel een held op dat moment.
Ik vind daar weinig uitroeptekens van, maar het moet haast wel, ja.
Ja, moet haast wel, ja. Hij was nauw betrokken, dus als burgemeester bij Defensie op dat moment. Wat voor rol had hij nog meer als burgemeester in die tijd, weet je dat?
Nou, niet zoveel. Hij was dus ook burgemeester van Velp.
Ja.
Dat maakte het ook min of meer mogelijk. Dat die Graafse kazerne in Velp is gebouwd. Want het terrein van waar de kazerne nou is, dat is voormalige gemeente Velp.
Gemeente Velp. Dus hij was burgemeester van de gemeente Graven en burgemeester van de gemeente Velp.
Ja. En dat hielp in deze situatie.
Ja, dus de man die kon lobbyen en kon wat dingen regelen. Dus dat was allemaal in 1938. Ik las ergens dat er sprake was van de korps politietroepen. Waren dat de militairen van die tijd?
Nee, dat Er is eigenlijk in deze tijd niet een vergelijkbare eenheid. Het waren militaire troepen met politietaken.
Zoals de Marche C.
Dat is weer te ver.
Ja.
Ze moesten wel orde houden als er een militaire oefening was. Dan liepen die mannen erbij langs. Als in Amsterdam weer een opstootje was, dan werden die mannen er ook bij gehaald. En die mochten dan weer even kloppen. Hm. Maar in die hoek zaten ze dus een beetje oproerpolitie, militaire politie.
Ja, toch iets van die tijd. Maar die waren ook gevestigd hier in Gaven.
Ze hadden voor de twee kazematten hadden ze een vaste bezetting nodig. Nou, beroepsmilitairen waren er sowieso al bijna niet. En ja, die zijn daar ook niet zo geschikt voor, want hun opleiding is daar heel anders voor. Dus daarvan werden die politietroepers aangewezen. Die waren ook relatief goedkoop. Hmm. Dus daar kon je wel een blik van open trekken.
Oké. En die kregen de rol om om met een brugdetachement, hè, want was dan zeg maar de inrichting van de kazemat in die tijd.
Het brugdetachement gaat nog weer iets verder. In oorsprong zijn dus de politietroepen aangewezen om de kazematten te bemannen, maar het brugdetachement zaten ook nog infanteristen bij.
En dat had te maken met de taken die daarin verdeeld werden?
Ja, en er lagen buiten de kazematten lagen nog wat mitrailleurnesten en daar lagen die mannen weer in.
Maar we spreken over politietroepen, mitrailleurnesten. Dit lijkt op een verdediging opstellen vanwege een dreiging. Was die dreiging al zo groot dan in 1939?
Nou, in 1936 kreeg de regering in de gaten dat ene meneer Hitler in Duitsland toch niet zo vriendelijk was als hij wilde laten geloven. Dus toen hebben ze een plan bedacht om voorzorgen te nemen. En dan hebben ze dus kazematten bij alle rivierbruggen in oosten van Nederland gebouwd. Maar om Hitler niet voor het hoofd te stoten, hebben ze er ook een paar gebouwd richting België. Want stel je voor dat de Belgen komen.
Ja. Oh, dat de Belgen komen.
Dat kon ze tegen Hitler zeggen. Ja, oh. Het is niet tegen jou, het is tegen algemeen.
Politiek had dat natuurlijk ook. Ja. Het was een signaal, hè, van kazematten bouwen. Want dat werd natuurlijk uitgelekt meteen naar de Duitsers. Ja. Naar Hitler. En het signaal, dat vind ik een heel interessante. Die had ik nooit eerder gehoord. Het was niet zozeer dat we bang waren van de Belgen. Maar het was een signaal.
Ja, dat is, we zijn niet tegen de Duitsers, maar we zijn bang voor iedereen.
Ja. Het was allemaal, je zegt 1936, had de Nederlandse regering al maatregelen ingezet of een plan bedacht. 1939 werd Gaven versterkt met een militaire macht. Geen grote, want hoeveel mensen waren er toen?
Het waren de soldaten. In eerste instantie dus één bataljon, wat uit Nijmegen overgeplaatst werd. Was trouwens wel leuk voor de jongens. Ze waren aan het eind van hun diensttijd. Hm. Ze zouden binnenkort naar huis. En toen kregen ze een loopopdracht naar Gaven, want dan mochten ze nog een half jaar blijven.
Oh, dat was dus, ze kwamen niet vrolijk Gaven binnen.
Het was niet het eerste waar ze blij om waren.
In jouw boek en ook in andere boeken heb ik een soort binnenkomst van het garnizoen gezien in Gaven. Ja, dat was feestelijk voor de Gaafse inwoners.
De middenstand die zag er echt wel letterlijk brood in dat er zoveel bevolking kwam. Ik denk ook dat het aantal kroegen behoorlijk toegenomen is in die dagen.
Ja, dat is al best wel de bezetting ook. Was Gaven strategisch een belangrijke positie?
Ja, historisch gezien al. Hè. De heren van Kuik die zijn niet van niks hier neergestreken. Hm. Om op dit knooppunt de macht uit te oefenen. En dat is nooit anders geworden.
Nee. En toen in de oorlog ook. Want ja, er was natuurlijk een overgang met de brug van de ene provincie naar de andere provincie.
Met de bijbehorende wegen.
Ja. Dus dat gaf Gaven wel een strategische positie. Oké. De spanning liep op.
Ja, in augustus 1939 is er een grotere mobilisatie afgekondigd. Toen zijn er nog weer extra troepen van huis gehaald en uitgedeeld over het land. Maar onder andere dus het 14e regiment infanterie wat toen naar Gaven kwam. Om het 15e wat hier eerst lag te vervangen. En die kwamen toen met twee bataljons hier.
En inmiddels was de kazerne, een deel was afgebouwd?
Nou, de eerste die zijn ergens rond eerst begin de 1940 erin getrokken.
Ja.
Steeds gebouw voor gebouw. Als er een ouder gebouw klaar was, dan gingen er weer volk in.
Dat waren allemaal infanteristen? Dus,
ja, in hoofdzaak wel.
Ja.
Af en toe eens een keer een genist tussen, maar dat waren de infanteristen, dat was de massa.
Waren we als Nederlands leger goed voorbereid op een eventuele inval?
Ja, daar kun je. Het is net wat voor punt, wat voor tijdstip je aanpakt vanuit 10 jaar daarvoor. Totaal niet natuurlijk.
Want nee.
Als je kijkt wat aan soorten munitie in mei 1940 rondgesleept moest worden om iedereen van zijn kogels te voorzien. Daar zou een generaal janker bij weglopen. Zelfs in Oekraïne willen ze dat niet.
Nee, ik kan me voorstellen. Ik heb wel eens gehoord van wapens die het gewoon niet deden. Of die de overkant van de Maas niet haalden.
Nou, je moet oppassen met al te negatief. Het geweer wat in Nederland zat, deed niet onder voor het Duitse geweer. En zo waren er het kanon wat hier in de kazematten stond. Dat was best goed voor zijn tijd. Kon je ook merken, want de Duitsers hebben het acuut weggehaald. En naar Hoek van Holland gebracht om de Engelsen tegen te houden.
Ja.
Dus dat waren wel goede dingen. Maar de Nederlandse regering was in over de breedte te laat met bestellen.
Ja, en dat bestellen. Want ik kan, tenminste na de oorlog weet ik dat er een enorme industrie, ook wapenindustrie, in Duitsland is ontstaan. Was dat toen ook al?
De meeste wapens konden hier in Nederland gemaakt worden. Je had de artillerie-inrichtingen. En dat waren best slimme jongens die bouwden de meeste wapens in licentie. Dat kanon hier in Graven, dat hebben ze zelf ontworpen en gebouwd. Dus wij konden hier in Nederland een heleboel.
Ja, dus toch wel in die zin waren we niet helemaal achtergesteld met onze verdediging.
Nee, we wisten het wel, alleen we hadden het niet.
Nee.
Dat is de grote lijn in de kwaal.
Ja, dat was de grote kwaal. Nou ja, ik ben benieuwd, want de oorlog die begon op een bepaald moment. Wanneer begon die eigenlijk? Hier in Graven.
Ja, dat is direct al de ochtend van 10 mei 1940. Toen stonden er hier wat mannen aan de brug bij de Eschaar.
Was dat 11 mei?
Nee, 10 mei.
10 mei.
Die hoorden daar wat gerommel en die praten onder elkaar. Ik heb een brief van die mannen gevonden. Van, onweer. Zo warm was het toch helemaal niet vandaag.
Nee.
Even laten zien, nee, dat is geen onweer. Dat zijn bruggen die opgeblazen worden. Dus toen waren ze in de richting van Mook, waren ze al bezig om bruggen op te blazen, bomen over de weg heen te laten vallen.
Ja.
Omdat de Duitsers eraan kwamen.
Ja, nu heb je social media en het hoeft maar te gebeuren en het is bekend, maar dat was toen niet. Dus men hoorde wel iets wat verdacht was. En toen zijn er verkenners die kant op gestuurd of hoe gaat zoiets?
Nee, dat waren allemaal aparte eenheden, de grensbataljons met name, die de strook tussen de Maas en de Duitse grens moesten bewaken. En ja, en die zijn er wel door van, we zien die Duitsers over straat lopen.
Ja. Ja.
Toen moesten dus volgens plan de brug opgeblazen worden. En dat ging in Gennep ging dat mis.
Want die werd niet opgeblazen?
Nee, daar kwamen dus Duitsers in Nederlandse marché-uniformen met krijgsgevangenen voor zich uit.
Oh.
En dat bleken dus allemaal Duitsers te zijn.
Oh, dat was een behoorlijke list die ze bedacht hadden.
En toen kwam daar vlak aan een panzertrein oversteken naar richting Mil.
Oké, dat was schrikken. Dus zulke informatie komt later pas, wordt dat bekend, hè? Niet direct. Wat was de reactie zeg maar, van de militairen in Graven toen ze dat hoorden, zeg maar, toen die signalen kwamen?
De meesten waren er wel redelijk op voorbereid. De verschillende compagnieën hadden verschillende commandanten. En aan de reacties per strekkende meter kon je merken welke commandant dat ze hadden. De ene commandant was daar toch beter in geweest dan de ander. En al gauw kwamen er dus vluchtelingen vanuit Kuik hier in deze kant op lopen.
Ja.
En die vertelde wat er mis was gegaan daar zo.
Ja, dat was natuurlijk, daar waren de boodschappers dan. Ja. Dat sneller gaat het niet. En je zegt van de opdracht was om de Graafse brug op te blazen.
Voor de Nederlandse troepen, ja.
Ja, en dat gebeurde ook?
Na enige aarzelingen, want de commandant vond het toch wel heel erg om zo'n dure brug op te blazen. Dus die heeft commandant A gebeld, commandant B gebeld en toen nog zee, want misschien was Awa niet helemaal op hoogte. Maar ja, toen kwam aan de overkant Duitse straan, toen is Tom in de lucht gevlogen.
Ja, dus op tijd. Ja. En dat betekent dat de doorgang die werd verhinderd. En ondertussen werd er natuurlijk volop bewapend aan de Graafse kant. Om het gevecht aan te gaan, lijkt mij.
Nou ja, die zaten er dus al, want de avond ervoor was iedereen al op zijn post gezet. En Jan van Kuikdijk stond ook nog wat infanterie geschut. En die zijn 's morgens direct bezig gegaan. Die zagen wat Duitsers uit Beers komen.
Dus aan twee kanten kwamen de Duitse troepen, die kwamen Graven binnen. Aan de kant van Kuik, zeg maar, via die Gennepse brug. Ja.
En ze aan de overkant waren ze ook, maar die zijn niet overgestoken, maar die hebben wel geschoten.
Ja, dus aan de overkant van de Maas.
Ja. Kun je ook aan de Kazemaat Noord zien, daar zitten een paar grote granaatinslagen in. Wij zeggen ook altijd, de kazematten hebben twee kanten. Een Duitse kant en een Amerikaanse kant.
Ja. Ook qua beveiliging.
Nee, maar ook qua inslagen van beschietingen.
Ja, natuurlijk.
De Gelderse kant, daar hebben de Duitsers op geschoten. En de andere kant, daar hebben de Amerikanen geschoten.
Ja. Natuurlijk, want dat was later natuurlijk. Ja. Zaten de Duitsers in. Even de Graafse bevolking. Want we hebben het nu over 11 mei, hè, denk ik.
Ja, dat.
Ergens in die koers. Ja, die moest gaan schuilen, denk ik.
Er was een evacuatieplan en dat heeft behoorlijk goed gewerkt. Allerlei voertuigen waren van tevoren al aangewezen om gevorderd te worden. Moesten zich met chauffeur of bokman melden op de markt. En dan waren dus per wijk mensen aangewezen die zeiden, jij bij die wagen, jij bij die, jij gaat maar lopen. En zo werd alles verdeeld en dan werd naar Nuland en Hees waren aangewezen als evacuatieplaatsen.
Daar zijn afspraken mee gemaakt. Voor het geval dat Graven valt. Of dreigt te vallen. Dan evacueren we de bewoners naar die plaatsen.
Ja. Er werd verwacht dat Graven frontplaats zou worden. En dus dan zouden hier gevechten plaatsvinden.
Ja.
Kun je geen burgers bij gebruiken.
Nee. Wel goed dus dat die maatregelen genomen zijn. Is dat zonder meer op een ordelijke, ordentelijke wijze is dat
de tocht naar die evacuatieplaatsen is best goed verlopen. Was goed geregeld. Burgemeester Fiek. En er zouden ook militairen worden toegewezen om de transport te begeleiden. Die zijn nooit gezien. Alleen het vervelende is toen de evacuees in Nuland waren. Toen is daar een huis gebombardeerd waar evacuees in zaten. Dus. Ja. En in je graaf is nooit wat misgegaan.
Nee.
En op de plaats waar je veilig zou moeten zijn, daar zijn graven van haar omgekomen.
Ja, nog steeds een monument bij het Carillontoren staan die namen gegraveerd. Ja, dat je denkt veilig te zijn en je bent het haasje.
Ja.
Ja. Goed, 11 mei, er wordt gevochten. Op welk moment dreigden de Nederlanders te capituleren? Of zeg je dat? Ja, in ieder geval nou, te verliezen.
Ze hadden de opdracht om 24 uur stand te houden. Om het achterland de gelegenheid te geven om in de stellingen te kruipen en alle spullen tevoorschijn te halen. Dat hebben ze volgehouden. Midden in de nacht kregen ze dus opdracht om draagbare spullen mee te nemen en de rest achter te laden. En toen zijn ze verhuisd naar Den Dungen, net onder een bos.
De militairen zijn teruggetrokken. Ja. Dus Graven was een spookstadje op dat moment.
Was helemaal leeg.
Helemaal leeg. En de Duitsers liepen Graven binnen, denk ik, vanuit Beers.
Ja, daar hadden ze geen haast mee, want die uit Beers kwamen, die waren bij. Dan ben ik de naam even kwijt. Als je Villanova,
ja.
Daar heb je nog een boerderij beneden staan. Daar waren de Duitsers rondomheen aan het schuilen. En toen hebben ze met een kanon hier vandaan die Duitsers nog even flink onder vuur genomen.
Gassel en Scharen zo in die hoek.
Ja.
Ja.
Waar de weg over de Jan van Kuik naar beneden gaat.
Ja, ja daar zo, ja.
Dat stond dat ik niet op die naam kon komen.
Ja, ja. Maar dat gebied heeft een naam. Nou goed. En vanuit die hoek zijn de weerstand die er nog was, hè, zijn beschoten door de Duitsers. En die hebben de tijd genomen om uiteindelijk Graven in te nemen.
Ja, want die waren in eerste instantie druk om vanuit Mil naar Moerdijk te komen. Dat was de het bezetten van de stroken daarnaast, dat was ondergeschikt belang.
Ja.
Ze hadden haast.
Ze hadden haast en toen moest een bliksem inval zijn. Ja. Dus op een gegeven moment komen die Duitse troepen dan toch graven in. Is dat, ik denk 12, misschien 13 mei?
Daar heb ik niks van kunnen vinden. Op enig moment waren ze er, dat is duidelijk.
Ja.
En toen de bevolking terugkwam, was het niet zo dat ze op elke stoep een Duitser zagen staan.
Nee.
Er was wel veel geplunderd. Dus je kunt aannemen dat er wel Duitsers zijn geweest. Wordt ook wel eens gezegd dat de Nederlandse soldaten nog eens wat mee genomen hebben.
Hmm.
Toen ze hier vertrokken.
Ja.
Maar ja, dat hoor je liever niet.
Nee, natuurlijk niet. De gravenaren kwamen terug. In ieder geval een groot deel kwam terug. Ik denk niet iedereen kan me er iets bij voorstellen. Die komen dan weer terug bij hun bezettingen. En op een bepaald moment is die Duitse overmachtig.
Ja, nou, dat in de persoon van een oudscommandant. Die heeft dus direct al bevel gaf dat alle wapens die in gevonden werden, kledingstukken, uitrustingstukken van de militairen die overal in de kost waren in de graaf, die moesten ingeleverd worden.
Ja, en de druk werd natuurlijk opgevoerd naar de burgemeester Fiek.
Ja, er werd verwacht dat hij medewerking verleende. En in zekere zin deed hij dat ook wel, maar hij heeft duidelijk een gebrek aan enthousiasme gehad.
Ja, zeker, met enige tegenzin natuurlijk.
Nou, hij snapt het waarschijnlijk niet allemaal.
Nee. Begrijp ik. Wordt de kazerne overgenomen door de Duitse troepen?
Dan zijn de hele oorlog zijn er Duitse troepen in de kazerne geweest. En het belangrijkste deel is de marine krachtvaartzeug bataljon. Dat is een transportafdeling van de Duitse marine.
Op zich wel bijzonder dat later, 50 jaar later, dat daar nog steeds een transportbataljon gevestigd was.
Ja. Waarschijnlijk een goede kazerne voor.
Ja, misschien wel daarvoor ingericht. We hebben het nog steeds over 1940. Nederland komt in oorlog, hè, want de kazematten werden bezet door Duitse troepen. Ja. En die hebben daar hun posten, zeg maar, gehad. En ja, dan heb je een aantal jaren lang dat er weinig gebeurt.
Ja, hoewel die Duitsers niet zo bar veel hadden aan die kazemat.
Nee.
Een schietgraat zit aan de verkeerde kant, hè?
Ja, die zat aan de kant richting Duitsland.
Ja. Dus hebben ze wel gebruikt als munitieopslag en als fundering voor luchtdoelafschut, afweergeschut.
Ja, ja, er stond ook een afweergeschut. Bovenop?
Bovenop. Op alle twee en op de stonden er meestal een stuk of zes rond, soms ook een negen. Rondom de brug.
Zijn daar nog bewijzen of zeggen dat van te vinden? Dus,
wij hebben in Kazemat Zuid staat een loop van dat geschut wat naast de kazemat gevonden is. We hebben nog een magazijn. Daar hadden we ook een originele. Die is ooit eens meegenomen door iemand die hem hard nodig had. We hebben een nieuwe gekregen en die kan nou weer bezichtigd worden.
Graven was een oorlog. Hoe was het georganiseerd? Nog even zeg maar in het begin. Want de burgemeester die werd een beetje overrompeld. Moest meewerken. De militairen die kwamen graven binnen. Namen bezetting bij de kazematten en bij de kazerne. Ja, dat was het op dat moment.
Ja, wat er precies allemaal in die meidagen 1940 hier in Graven gebeurd is, dat heb ik geen zicht op. Wel dat in de loop van de oorlog militairen gehuisvest werden in diverse cafés en restaurants hier in Graven.
Ja.
Hotels, moet ik zeggen.
Ja, want er waren een paar hotels. Er zijn nog wel eens wat gevechten geweest, of er is nog wel eens een keer. En tenminste, ik heb iets gelezen ooit bij de sociëteit dat er nog een keer een aanval is geweest. Was dat een Duits vliegtuig? Heb je dat nog meegekregen?
Nee, niet specifiek dat er gevechten in de omgeving van Graven zijn geweest.
Het was redelijk rustig, zeg maar. Ja. Tot een bepaald moment dat de bevrijding, zeg maar, ging starten.
Ja, toen moesten er andere soldaten langs. Dus
ja. Die kazematten die werden bewoond. Zijn er nog vanuit die beginperiode ook nog de Duitse ontdekking gedaan dat die Duitse bewoning is geweest?
Nee, daar hebben behouders die stukken van dat kanon geen vondsten van gedaan.
Nee. Hij bevond zich aan de verkeerde kant hè, voor de Duitsers eigenlijk. Die is dan redelijk omgebouwd geweest. Ze hebben de bruikbaarheid van de kazematten aangepast.
Ja, door het doorgeschreven boven.
Ja, dat was eigenlijk de belangrijkste reden. De brug werd weer hersteld.
Ja, dat was direct in 1940 al. De Duitsers hadden een aannemer uit Duitsland aangewezen om die brug te maken. Maar onze directeur Rijkswaterstaat, dat was een vrij eigenwijze kerel. Die zegt, dat is onze brug. Die maken wij zelf. Dus die Duitse aannemer is opgestapt. Er waren in Nederland een heleboel scheepswerven die ineens zonder werk zaten. Want er werden oorlogsschepen en ander tuig gebouwd. En die opdrachten vielen per 10 mei weg. Dus ze hadden mensen over. Toen is dus bij Feyenoord scheepswerf een afdeling brug opgericht. En die heeft de brug hier in Graven hersteld.
Was een goede zet dus van de directeur van Rijkswaterstaat.
Ja, als je dat verslag van die man leest, dan heeft hij met name die eerste paar jaar heeft hij hele goede dingen gedaan.
Ik zag in je boek ook een heleboel gevechtsverslagen. Of allerlei persoonlijke.
Het zijn in tweeledig. Je hebt de militaire verslagen, waar dus de kapiteins hun commandant vertellen wat er allemaal gebeurd is. En je hebt een van die kapiteins, die had behoorlijk goed contact met zijn jongens. En die hebben na 10 mei allemaal brieven geschreven naar hem. Wat ze ervan vonden en wat ze liever hadden gezien. En ja, dat is een mooie bron om terug te vinden van wat er eigenlijk allemaal gebeurd is.
Ja, door die verslagen, als je die goed chronologisch ordent, en dat is ook gebeurd in het boek, dan krijg je een beetje een beeld hoe die communicatie verliep.
Ja, grotendeels niet.
Nee. Nee, is dat een belangrijke vaststelling?
Ja, er waren wel telefoonlijnen voorzien. Er waren dan nog niet zoveel uitgerold en de meeste van uitgerolde, die waren stuk.
Ja, even voor de mensen die dat niet direct begrijpen. Want je zegt, de telefoonlijnen werden uitgerold. Dus dat was ouderwets.
Dat is met een haspeltje door de wei.
Door de wei.
En van één punt naar de ander.
En dan werd er een soort van stroom.
Een veldtelefoon waar je nou zo'n draaiwieltje aan had om zelf stroom op te wekken.
Stroom op te wekken, ja.
En dan kon je weer praten.
En dan kon je bellen. Ja, zo ging dat. En dat was de manier zeg maar om te communiceren van de een naar de ander.
Ja, of je moest een soldaat met een briefje op pad sturen.
Ja, liep zo'n lijn ook helemaal door naar de kazerne?
Dat zou haast wel, want de commandant van de middelste compagnie, die had min of meer zijn zetel in een bondskazerne zitten.
Ja.
De andere zat in de Graaf en nummer 3 zat op Russendaal tegen Langeboom aan.
Nadat de Duitsers de vesting zeg maar hebben overgenomen van de zowel kazematten als de kazerne, was er al verzet door Nederlanders of ander soort van verzet?
Je mag rustig stellen dat niet iedereen even enthousiast was op 10 mei, maar
nee.
daar vind je weinig van terug. En het vervelende van verzetsmensen is, ze doen het allemaal stiekem.
Ja.
Dus je merkt er eigenlijk niks van.
Nee, het belangrijkste verzet waar we van weten is van de burgemeester Fiek.
Ja, en we weten ook wel dat er met name in de dorpen Velp, Gassel, Escharen heel veel boeren zijn geweest die onderduikers geholpen hebben.
Ja.
Dat is ook een onderbelicht feit.
Ja, want we hadden in Graven ook Joodse inwoners.
Niet zoveel.
Nee, een paar.
Ja, er zijn er twee met naam genoemd. En die zijn alle twee midden in de bezettingstijd afgevoerd en vermoord.
Ja. Ja, en dat geldt ook voor de burgemeester Fiek.
Die heeft het ook niet gered, nee.
Nee. Dus uiteindelijk werd ook de regie van het stadje overgenomen door de Duitsers.
Ja, ja er zou een NSB-burgemeester komen. Maar als ik het me goed herinner, is die nooit zo flink geweest om op te dagen.
Nee. Nee, daar heb ik ook iets over gelezen. De kazematten worden nog gezien als een toch een belangrijk eikpunt van die periode. Ik wil niet, het zijn monumenten.
Ja, ja, letterlijk.
Letterlijk monumenten. Dus ze hebben ook de 100 jaar... nog niet de 100 jaar, maar ja, toch wel tegen de 90 jaar of zo, denk ik.
Ze zijn van 36.
Ja.
Wat is dat?
Het schiet al op in ieder geval. Bijna 90 jaar. Ja. Ja. Maar in ieder geval als rijksmonument worden ze. Ook tijdens de bijzondere momenten 4, 5 mei 17 augustus hebben we dan nog.
September.
Maar ook 14 augustus.
India denking.
Dus er zijn allemaal wel momenten dat mensen dan graven bezoeken. Of in ieder geval Brabant bezoeken, Gelderland bezoeken. Komen er veel mensen met een internationale achtergrond?
Als ik een schatting moet maken, dan denk ik dat zeker 20% van onze bezoekers uit het buitenland komt. Engelsen, ja. Amerikanen, met name Engelsen die... hebben de onaangebroken gewoonte om plotseling met een bus voor de deur te staan. Want we willen naar binnen.
Ja, onaangekondigd. Ja. Ja, en wat zien ze dan als ze naar binnen gaan?
Nou, we hebben Kazemat Noord ingericht als herinnering aan mei 1940 en de bezettingstijd. En Kazemat Zuid is 1944 de bevrijding door de Amerikanen.
En is Kazemat Noord, als je daar naar binnen gaat, is dat nog helemaal origineel?
De ruimteindeling wel, het kanon en de mitrailleur zijn weg natuurlijk.
Ja, snap ik. Ja.
Maar het is voor de meeste mensen toch een openbaring dat in die klomp beton nog zoveel ruimte is.
Daar, ja.
Vanmiddag ook weer een paar mensen die... Nou, je kunt wel wonen, zoveel mooie vertrekjes. Ja.
Je hebt mensen met herinneringen die komen. Je hebt natuurlijk ook jongeren die met ouders, dus kinderen... Die kennis maken met zoiets. Hè? Dus wat herinnering is uit de Tweede Wereldoorlog. Zijn er bijzondere reacties als mensen komen?
Ja, het mooiste wat ik de laatste tijd meegemaakt heb... is vorig jaar met een leerling van een schoolklas. We hebben een regelmatig schoolklas op bezoek. En in het weekend daarna stond ik dan op mijn beurt daar in die kazematten. Komt er zo'n kereltje van een jaar of 10 of 12... binnen met zijn opa. Opa, zegt hij. En hier stond het kanon. Dat had hij dus van de week daarvoor gehoord. Van een van de suppoosten. De manier waarop dat mannetje zijn opa uitlegde. Van,
ja.
Hier stond het kanon.
Ja.
Dan zei hij, ja, daar doe ik het voor.
Ja, dat maakte natuurlijk ontzettend veel indruk op zo'n mannetje. Maar dat hij dat dan overdraagt naar zijn
opa erbij sleept.
Ja. Ja, dus dat is natuurlijk wel heel bijzonder en ook goed, denk ik, dat de jeugd daar een notie van krijgt. Het is natuurlijk weer bijna 80 jaar geleden, of iets langer, 1940, 84 jaar geleden, bijna 83 jaar geleden. Dus die militairen, die toen 20 waren, ja, die zijn er nog een enkeling misschien, maar bijna niet meer.
Nee, die zijn er niet meer. Voor 2019 had ik nog een... Amerikaan, voorzitter van een of andere veteranenvereniging. Die kwam in Kazemat Zuid. En daar staan wat spullen van de gliders, de zweefvliegtuigen. En die vertelde, ja, mijn broer die is ook hier geweest. En die was piloot in zo'n glider. Ja, toen legde hem uit dat spul wat daar stond, dat van de overkant kwam. En die man die realiseerde, dus dat zou een stuk van het vliegtuig van mijn broer kunnen zijn. Nou, je hebt nog nooit zo'n grote kerel zoveel tranen zien spuiten.
Ja. Ja. Ja, dan wordt dat tastbaar, hè, die herinnering. Ja. 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 Hoe belangrijk is dat dat je zo'n monument en een herinnering in stand houdt?
Ja, eigenlijk is het niet te beschrijven. Het is een gebeurtenis die zelden plaatsvindt. Dan ook nog op je voordeur, bij wijze van spreken. Dus ik vind dat wij tegenover de inwoners van Graven, Land van Kuik tegenwoordig, de plicht hebben om die feiten duidelijk te houden, dat ze daar kennis van kunnen nemen. Ik ga er een beetje vanuit, als je je woonplaats kent, dan ga je ervan houden. Als je je plaats niet kent, dan heeft dat ook niks om handen.
Nee. En dit hoort bij het kennen van je woonplaats.
Ja.
Belangrijk dat het in stand blijft.
Jazeker, daar zorgen we voor.
Ja, en dat doe je met een heleboel vrijwilligers.
Te weinig.
Ja, je zoon is ook een fanatieke vrijwilliger.
Zeer.
Ja, dus Jeroen is ook vaak bij de kazematten.
Vanmiddag weer.
Ja, dus als je daar iemand ziet, want hij is ook vaak in uniform.
Vandaag zijn, is er een, omdat we dus dit jaar geen herinneringskamp hebben, hebben ze gezegd, nou, we gaan met 2 tenten bij de kazematten staan en we doen het heel voorzichtig toch.
Ja, en dan beleef je een beetje die tijd.
Ja.
Ja. We gaan, dankjewel Kees, we gaan het in een volgende podcast ook nog hebben over de bevrijding. Dus fijn dat je daar ook aan wil meewerken. Wil je de hele serie volgen, Het Verhaal van Graven? Kijk dan op de website www.hetverhaalvangraven. Of abonneer via jouw favoriete podcastprovider. En volg ons.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met Stichting Vestingstad Graven, 0486 TV en De Bijzondere Gasten. Volg alle afleveringen in jouw favoriete podcast-app of via de website www.hetverhaalvangraven.nl.